Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. We zitten met vier mensen in de studio, dus legaal is dit een samenkomst die kan plaatsvinden. Met professor Dirk de Meijer van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent. Dag Dirk, je bent door ons gestuurd naar Amsterdam om in het Rijksmuseum te gaan kijken naar Caravaggio Bernini. Ik zie jou hier met een glimlach zitten, dat moet jou echt bevallen zijn.
Ik heb dat met heel veel plezier gedaan en ik ben heel enthousiast.
Ja. Gert is trouwens onze technicus vandaag, dus dat is de derde persoon in de studio. We hebben ook Oscar van den Boogaert. Dag Oscar, ook een hele goede middag.
Hallo.
Het is geleden van een vorig boek dat wij elkaar hebben gezien, denk ik.
Twee jaar geleden.
Ja, toen kwam Kindsoldaat uit, waar je al je eigen stamboom bij wijze van spreken hebt verkend. Een boek dat toen ook breed de media heeft gehaald, omdat je daar eigenlijk naar buiten kwam met de these dat jij een zoon moet zijn van prins Bernard,
ja.
Die toen in de echt verbonden was met koningin Juliana. Dat is één ding natuurlijk, want romans gaan over meer dingen dan alleen dat. En nu is Jachthuis uit. En daarin maken we opnieuw kennis met Maxwell en wel met de eerste 18 jaren van die eigenlijk fantastische jonge man, waarvan ik mij vaak afvraag, heb ik hier nu met Oscar te maken of met een romanpersonage? Oscar, waarom was je niet klaar na Kindsoldaat en waarom moest er een volgend boek volgen?
Ja, in Kindsoldaat werd ik pas op het einde geboren, op de laatste pagina. En in Jachthuis kan ik de eerste 18 jaar van mijn leven via dit personage, een ik-persoon trouwens, herbeleven. Ik heb de eerste 18 jaar van mijn leven niet goed kunnen beleven. Ik kon niet vanuit mezelf die 18 jaar beleven, omdat ik geen eigen identiteit had en alleen maar bezig was met vanuit mijn moeder te denken en te voelen. Dus laat in mijn leven ben ik teruggekeerd naar die periode en dat was een enorme belevenis om echt terug af te dalen in je eigen jeugd, vanaf het baby zijn tot je 18e en ik heb daar enorm veel energie uit gehad en ook heel veel liefde die ik waarvan ik dacht dat ik die niet in me had, voelbaar voor mezelf gemaakt.
Ja, echt dus geweldig, ja. Je hebt Jachthuis moeten schrijven om je van een en ander te bevrijden, neem ik aan.
Nou, om iets te beleven voor de eerste keer eigenlijk. Maar het is ook een bevrijding, ja.
Ja, mensen die op dit moment luisteren, die vragen zich nu af, waar moest Oscar van den Boogaert zich van bevrijden? Want we kennen jou als eigenlijk iemand die al heel vrij en altijd los in het leven stond. Maar blijkbaar heb ik mij daarin vergist en zat je al die tijd met een geheim. Je schrijft ook letterlijk in het boek, ik had een geheim, maar meer nog, ik was het geheim.
Ja, dat was de situatie. En zodra ik 18 was, ben ik dat leven ingedoken en heb ik me bezig gehouden met het moment en met de toekomst en met nieuwe vormen en nieuwe ideeën. En daarin heb ik een enorme vrijheid gevonden, maar het was niet de vrijheid van erkennen hoe het begin van je leven is geweest en wie je vader is. En ik heb dat bij het vorige boek naar buiten gebracht. En het was niet zozeer om sensatie te creëren, maar wel om mezelf te verlossen uit dit geheim. En dat is een beetje misbegrepen door sommige mensen. En ik vind dat heel begrijpelijk. Maar ik moest me bevrijden. En dit boek heb ik niet geschreven om aan te tonen dat het allemaal zo is. Ik heb het geschreven om het op te schrijven zoals het is gegaan.
Ja, sommige journalisten zien alleen de bewijsvoering natuurlijk. Hè? Dat je inderdaad de zoon zou zijn van prins Bernard. Ja. Die heeft in het boek, dat was ook in het vorige boek, zo'n kindsoldaat. Die heet eigenlijk Bibi. Prins Bernard. Bibi, dat is wel duidelijk. Maar dat komt ook van Pruisisch blauw. Hè. Ja. En ja, dit lijkt inderdaad op een soort van bewijsvoering. Maar tegelijkertijd is het een roman die je op een heel andere manier kan lezen als je niet bent gefocust op wie eigenlijk jouw biologische vader is.
Het is eigenlijk een roman over een vrouw, over Elsie. over haar, over haar, ja, teleurgang klinkt heel erg sterk gekleurd, maar toch haar, de laatste 18 jaar van haar leven.
Ja. De vraag die ik ook heb is, gaat dit over het feit dat je je biologische vader niet kende of dat je niet werd erkend, of gaat het eigenlijk meer over jouw leven met een zeer labiele, vrij flamboyante, soms grappige, soms totaal cynische en bovendien aan de alcohol verslaafde moeder?
Allebei. In eerste instantie de moeder en dan, dan komt die vader er wel voortdurend bij kijken.
Want er was ook een vader, hè? Dat is Jim in het boek. Dat is de man die jou nu en dan, want hij was er soms ook niet, min of meer heeft proberen op te voeden en toch heel vaak een mooi ontbijtje voor jou heeft neergezet.
Ja, ja, ja. Dus...
Of heb je dat er nu bij gefantaseerd en was er zelfs geen ontbijt in dat huishouden?
Nee, er was ontbijt door mijn vader georganiseerd. Oh. De poetsen, de schoenen werden gepoetst, het zilver werd gepoetst en er werd gestreken. Dat heb ik van hem geleerd.
Ja, vertel nu eens wat over die moederfiguur. Ik heb ze even proberen kort te schetsen. Ze neemt natuurlijk een hoofdrol in dit boek. Ze wordt beschreven in al haar facetten, in al haar emoties, in al haar gemoedstoestanden. Vreemd dat ze die vrouw nooit een pilletje hebben gegeven. Het had misschien wel wat beter kunnen zijn. Maar
als je het boek gelezen hebt, Chantal, heeft ze enorm veel pilletjes geslikt en veel poedertjes. Ja, ze was echt verslaafd.
Ja.
Nu zijn er allerlei woorden voor, maar in de jaren 60 ging
je gewoon...
Ja, maar
echt in behandeling was zij niet. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen.
Maar ze is wel in behandeling. Vaak is ze maanden weg. En vanuit het ik-personage is dat gewoon weg zijn. Maar ze is natuurlijk vaak opgenomen geweest. Mm-hmm. Dat kon niet baten.
Ja, helaas voor jou. Opgroeien met zo'n moeder, dat heeft jou helemaal getekend. Dat zei je ook even, die eerste 18 jaar van jouw leven, die stonden in het teken van bijna het constant tevreden houden van twee ouders die een heel scheefgetrokken relatie hebben.
Ja. Ze was totaal vloeibaar. Vloeibaar in de zin van veel drinken, maar ook veel ideeën, veel verhalen. En dan een man die haar echtgenoot was en een man die haar minnaar was. En ik in beide gevallen mee op sleeptouw. Dat is interessant. Kijk, het thema in al mijn werk, ook in mijn vroegere boeken, toen ik dit allemaal nog niet kon vertellen, is vloeibaarheid, hè? Vloeibare identiteit. En daar is zij een symbool van. Dat geloof ik wel. In de roman is het zo dat het ik-personage wordt gered door de buren. De buren zijn mensen die een hedendaagse beeldende kunstcollectie hebben. En de overstap voor mijzelf naar beeldende kunst en wat ik daarin heb proberen te vinden, heb ik op die manier ook kunnen vertellen. Beeldende kunst is pijnloos. Beeldende kunst wordt niet ouder. Beeldende kunst is een enorme troost. Dat was de redding. En als je nu, zoals je net vroeg, hoe zit dat dan met al je vorige boeken en met alles wat je hebt geschreven en de vrijheid die je daarin tentoonspreidde? Dat was ook vrijheid. Dat was de vrijheid die ik daar heb gevonden. En dat had niets te maken met het naturalisme van de eerste 18 jaar van mijn leven.
Mm-hmm.
En dat naturalisme is ook mooi. En ja, ik heb dat zo liefdevol en zo fantastisch mogelijk proberen op te schrijven. En
Ja. Nu, als we moeten gaan van die hele vrije manier van leven naar het leven dat je moeder heeft. Dat is niet helemaal gelijk, want zij was eigenlijk totaal onvrij, zou je kunnen zeggen.
Het was een enorme paradox. Ik dacht vroeger dat ze heel vrij was, omdat ze veel geld had en ze haar stemmingen bewogen mee met de koersen van de beurs. Omdat ze lak had aan iedereen.
Lak had toe. Ze heel vaak voor in het boek. Dat is echt heel grappig.
Ja, ja.
J'ai lak had toe, en dat zei haar moeder ook. Het was een devies van de familie.
Dus ik dacht, ze is vrij. Maar inderdaad, ze is totaal gevangen in haar verveling en in haar cynisme.
Maar werken moest ze niet echt doen. En in die zin schets je ook eigenlijk een aantal werelden in dat boek. Je hebt aan de ene kant Nederland, je hebt dan Suriname, waar we ook heel vaak zitten in dat boek. Je wisselt de blik de hele tijd af. Maar je hebt natuurlijk ook die oude aristocratische wereld, ja, waartoe zij behoorde. Ja. Een nieuwe wereld die oprukt, omdat er een jongetje is in dat jachthuis, dat naar school gaat en kinderen wil meebrengen. Heel bizar is dat. Het is een constante botsing van werelden, van mensen.
Ja, het was voor mij ook een innerlijke botsing. Hè? Een heel feodaal tijdperk dat thuis heerste. Dat
koloniaal bijna, koloniaal, ook ten opzichte van het Suriname. Personeel dat in dienst was. Ook.
Ja, dus feodaal koloniaal. En intussen dan die hedendaagse kunst. Dus. En wat ik fantastisch vond, was om mijn familie te beschrijven in die hedendaagse kunstcollectie. Want op een gegeven moment worden ze bij de buren uitgenodigd, mijn grootmoeder, mijn moeder. En dan zie je ze opeens geconfronteerd met ja, conceptuele hedendaagse kunst. Ja. En ze vielen zo door de mand.
Ja.
Opeens waren die mensen die zichzelf het centrum van de wereld vonden, hopeloos verouderd. Het waren opeens potsierlijke, antieke, brocanterie was het. Ja, voor
ja, ja, ja. Dat is ook wel grappig om te lezen in het boek, want dat wil ik er toch even bij zeggen. Het is niet allemaal kommer en kwel. Ik heb soms heel hard moeten lachen met sommige zaken. Zoals onder meer als het koppel. Het gaat over een dokter, herinner ik mij, en een therapeute. Die bouwen daar een witte kubus om dan ook een collectie in onder te brengen. En ja, dat ziet jouw moeder natuurlijk niet graag gebeuren daar aan de overkant, in de bosrijke omgeving. Maar, en dan moest ik heel hard lachen, Oscar. Die mensen die heten ook Anton en Aniek. En het kan natuurlijk niet anders dan dat jij verwijst naar bekende verzamelaars. Ja. Anton en Aniek Herbert in Gent.
Ja.
Dat kan toch geen toeval zijn?
Ja, oh ja, ik heb die namen niet op het laatste moment veranderd. Ik noemde ze meteen Anton en Aniek. Ik wilde gewoon een beeld hebben.
Ja.
En ik vergeet dat vaak in de loop van mijn schrijfproces om dan, hè, dat is heel makkelijk om ze op het laatste moment, vlak voordat het boek naar de drukker gaat, nog even anders te noemen.
Ja.
Maar het is ook wel een beetje een eerbetoon, omdat het mensen zijn die voor mij ook op een bepaalde manier een vader en een moeder zijn geweest. Toen ik in de jaren 90 een galerist was en met tentoonstellingen begon te maken met Jan Motsama, waren zij de eerste verzamelaars die bij ons op bezoek kwamen.
Mm-hmm.
En we hebben altijd een heel goede band met hen gehad. En
je vermeldt ook een aantal kunstenaars die jullie toen samen hebben getoond.
Ja, ja, ja. Wie vermeld ik ook alweer?
Ik dacht Stanley Brown bijvoorbeeld.
Oh, Stanley Brown, ja, inderdaad. Ja. Ja, en het leuke aan Stanley Brown is dat hij ook, ik moest voor Freeze een essay over hem schrijven een paar jaar geleden. Omdat hij uit Suriname kwam en hij was als conceptuele kunstenaar, wilde hij niet een gezicht hebben en ook geen nationaliteit en laat staan een kleur, huid, een huidskleur. Heb ik een stuk over hem geschreven, maar inderdaad via de herbergs heb ik die leren kennen. Ja.
Ja. Enfin, het is heel mooi om te zien dat ze jou eigenlijk redden, want daar kan jij gewoon jezelf zijn. En je komt in een soort van normale situatie terecht. En dat is voor Oscar / Maxwell is dat een heel bizarre omgeving. Dat hij daar in een soort van rustig huis is. En de dingen zijn normaal.
Ja, geen.
Er wordt geen ruzie gemaakt. Er vliegt niet van alles door de lucht. Niemand is dronken. Er wordt gewoon geleefd, gegeten. En er wordt vervolgens, als Maxwell 18, naar de Documenta in Kassel gereden. Het is bijna een soort van initiatieritueel waar je naartoe wordt gebracht door hem.
Het is een initiatie geweest, ja. Ja. Ja, uit dat feodale tijdperk naar de hedendaagse wereld. Dat is de reis in het boek.
Ja. Hoe heb je dit nu samengesteld op basis van herinneringen? In hoeverre zat de herinnering de verbeelding in de weg? Of de verbeelding misschien de herinnering? Dat is wat mensen die jou persoonlijk kennen zich ook zullen afvragen natuurlijk. Hoe werkte dat proces als je aan het schrijven was?
Ik begin bij het begin. Ik begon bij mijn alleroudste herinnering. Ik heb een gaatje in mijn hoofd en dat is mijn alleroudste beeld. Ik bedoel, ik herinner me dat gaatje in mijn hoofd al zolang als ik leef. Ik kan er naar kijken als ik mijn ogen dicht doe. En ik weet nooit of het ver weg of dichtbij is. Ik weet ook niet hoe groot het is, maar het zit in mijn hoofd. En dat gaatje heb ik op een gegeven moment ontdekt, moet het patrijspoortje zijn geweest, waar ik 3 weken naar heb gekeken toen ik met mijn moeder op een schip naar Suriname voer als babytje. En vanuit die allereerste herinnering, want het is een eerste herinnering, is de rest van het boek ontstaan. Ik denk niet als ik schrijf. Hè. Schrijf is voor mij voelen. Schrijf is voor mij, dat zijn zeer onbewuste processen die veel waarder en dieper gaan dan wat ik me letterlijk kan herinneren, is geen mooi beeld, beeldend kan herinneren. Het gaat over vloeibaarheid. Het gaat over een beelden die opkomen. En mm-hmm. Zo schrijf ik het boek. Ja.
Ja. En nu en dan komt daar muziek in voor. Muziek die dan weer met jouw moeder heeft te maken.
Ik ben benieuwd wat je hebt gevonden.
Ja, Marlene Dietrich bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. Zullen we dat even laten horen?
Fantastisch, dank je.
Voilà. Zaak mij voor die bloemen, Sint.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen?
Marlene Dietrich, die ook voorkomt in de jongste roman Jachthuis van Oscar van den Boogaert. En Oscar is mijn gast vandaag, samen met Dirk de Meijer, die we zo meteen aan het woord laten over Romeinse barok in Bernini en Caravaggio. Maar ik wil nog even bij dat boek van Oscar blijven stilstaan. Je hebt heel wat meegemaakt in dat compleet dysfunctionele gezin met... een moeder die eigenlijk slachtoffer is van haar eigen passie voor de prins die nu en dan langskomt. Blijkt dat ze alleen dan een aantal gelukkige momenten heeft en voor de rest eigenlijk in een soort van limbo doorbrengt en niet het sympathiekste personage uit dat boek. Wat dan ook altijd blijkt weer, Oscar, is dat kinderen, wat er ook gebeurt, en dat zeggen ook heel veel psychiaters, die blijven loyaal aan hun ouders, ook al misdragen die zich.
Ja, het is een overlevingsstrategie. Als je niet loyaal bent, dan is er niks meer. En kun je überhaupt niet opgroeien. Je kunt niet weglopen als vierjarige of als zesjarige. Dus loyaliteit niet alleen maar omdat kinderen zo lief zijn, maar kinderen willen overleven. En loyaliteit is een manier om door jezelf uit te schakelen, in ieder geval een soort harmonie te bewaren.
Wist jij op dat moment, toen je nog klein was en heel jong, dat jij jezelf uitschakelde? Was jij daar bewust van dat proces?
Nee.
Jij vond dat gewoon? Dat hoorde zo?
Ja, ik had geen alternatief. Ik was...
En je zag toch goed bij andere mensen ging?
Ja, ik zag het misschien, maar als ik bij andere mensen was, was ik weer loyaal naar die mensen. De ouders van mijn vriendjes en vriendinnetjes, dat waren eigenlijk mijn echte vrienden. En ik was altijd een luisterend oor, dus ik was niet met mezelf bezig. Ik ben gaan schrijven ooit. Toen ik 18 was, ben ik gaan studeren. Ik ben naar Frankrijk gegaan, toen naar Amsterdam en toen weer naar België. Ik heb rechten gestudeerd in Frans, maar eigenlijk toen ik in de advocatuur belandde in Brussel, toen ik 24 was, was ik niemand. En ik dacht, ik kan niet zo verder leven. En toen heb ik mijn eerste roman geschreven om een eigen stem te ontwikkelen. En door te schrijven ben ik pas begonnen met iemand te worden, want ik was alleen maar iemand die zich verplaatste in anderen.
Mm-hmm.
En nu kon ik opeens mijn naam eronder zetten en was ik een schrijver en had ik een identiteit.
Ja.
En ik ben nu 30 jaar schrijver. Dat is iets ongelooflijks. Het is 30 jaar geleden dat mijn debuutroman uitkwam. En nu pas heb ik mijn moeder kunnen laten doodgaan.
Ja.
Ik heb haar al die tijd in leven gehouden, want ik wilde niet dat ze dood zou gaan. En dat is nu pas gebeurd op het einde van Jachthuis.
Ja, jouw moeder heeft het nooit meegemaakt dat jij debuteerde als schrijver.
Het boek verscheen bij Atheneum Polakke van Gennep een maand na haar begrafenis.
Ja, symbolischer kan bijna niet, Oscar.
Ja, dat zijn de symbolen die het leven in zich draagt. Die plak je er niet op, zo was het. Mijn moeder heeft het manuscript nog gelezen. Het gaat over een jongen die wil dat zijn moeder sterft, omdat hij eindelijk wil beginnen met leven en ook in dat mooie huis wil wonen.
Wat begreep zij daarvan of wat zei zij daarover?
Het enige wat ze zei, toen lag ze in het ziekenhuis, toen was dat ik het schrijftalent van haar had.
Ja, want zij schreef altijd jouw opstellen toen jij op school zat. Zij eiste dat bijna. Zij liet jou geen schrijver zijn, ze schreef ze zelf.
Ja, al mijn opstellen, dat zou mijn leraar Nederlands, of die heeft dat op een gegeven moment ontdekt, maar zijn door haar geschreven. Ik wilde haar graag laten doen wat ze het liefste deed, namelijk schrijven. Dus ik vond het goed dat zij die opstellen schreef. Maar het betekende natuurlijk dat haar identiteit totaal met die van mij vervloeid was. En dat ik op een dag haar terzijde moest schuiven. En dat mijn debuut een maand na haar dood verschenen is. Zo is wel natuurlijk fantastisch, ja. Het was trouwens bij een uitgeverij met alleen maar dode schrijvers. En Johan Polak, de uitgever, zei, dit is een eerste klas begrafenis. Dus het was vrij macaber. En ik moet zeggen dat nu ik een paar jaar geleden ben geboren op het einde van Kindsoldaat en nu die eerste 18 jaar heb kunnen beleven, dat het wel een fantastische verjongingskuur is geweest.
Ja. Goed, Oscar, je hebt moeten wachten op het overlijden van je moeder. Tegelijkertijd, in de roman, wens je haar een aantal keren dood. Want er is hier ook sprake van een soort gigantische verdwijning waar heel veel mensen mee bezig zijn. Zij verdwijnt gewoon.
Ja.
En jullie zitten op dat moment in Suriname.
Zij verdween om plaats te maken voor mijn vader en mij. Maar omdat we alleen maar naar haar aan het zoeken waren, waren we alleen maar met haar bezig. Dat was het grote paradox.
Ja.
Zelfs als ze er niet was, wilden ze dat het om haar ging.
Ja.
Het was echt zij of ik.
Ja.
En
Maar dat staat ook letterlijk in het boek, dat je het moment dat je haar vond, dat je dat eigenlijk vervloekte. Je had het liefst haar niet gevonden.
Ja, dat zijn hele ambiguë gevoelens natuurlijk, van iemand houden en weten dat iemand slecht voor je is. Ambiguïteit is een woord dat we nog niet gebruikt hebben. Het leven is zeer ambigu, hè? En ik ben niet van plan om dat als romanschrijver kapot te maken en te vereenvoudigen. Ik hou er helemaal niet van als literatuur gebruikt wordt om dingen duidelijk te maken die in C ambigu zijn of paradoxaal.
Mm-hmm. Ja. Goed, Oscar, nog even over de taal in dat boek. Ik heb ook ongelooflijk genoten van, ja, werkelijk het flamboyante, virulente taalgebruik van die moeder. En haar moeder, die kon er eigenlijk ook wel wat van. Het is ongelooflijk hoe ze zich verschuilen in taal. En taal is bijna een wapen naar andere mensen toe. Ze kunnen zo uithalen in de taal. Ze vernederen mensen. Het is gruwelijk, soms.
Ja, taal. Er werd altijd gesproken, er werden altijd verhalen verteld. Mensen werden altijd kapot gemaakt. Taal werd gebruikt om andere mensen te vernederen. Ze spraken hun eigen taal. Hè? Dat was een familie met hun eigen taal. Keken op iedereen neer. Alleen de prins was goed genoeg.
Ja. Heeft dat gebruik van de taal, heeft dat jou op de een of andere manier beïnvloed? Dat heeft jou toch ook gemaakt tot wie je bent nu?
Ja, ik heb altijd de taal gezien als een manier om iets anders te zeggen wat je met zoveel woorden zegt. En in mijn schrijverschap heb ik juist de taal proberen te vinden om precies te zeggen wat er eigenlijk gezegd zou moeten worden.
Want dat deden zij niet. Zij zegden meestal dingen die dan heel ver van de waarheid stonden.
Dat ging via de band, hè, werd er gespeeld. En ja, je zou het moeten lezen. Je hebt het gelezen, pardon. Maar de dialogen in het boek zijn enorm belangrijk. Ja. Ik wilde die mensen laten praten, omdat die mensen bestaan niet meer. Ik denk dat deze mensen kwamen echt wel uit een andere tijd. Die kwamen uit een totaal ander tijdperk. Dat moet vastgelegd worden. Het is...
Mm-hmm. Want ik las ergens in een van de vele interviews die al verschenen zijn met jou, naar aanleiding van de publicatie van Jachthuis, dat je nou ook de grootmoeder wil aanpakken, die Nora, die een ongelooflijk personage ook is. We kennen ze van Kindsoldaat natuurlijk, maar met haar ben je nog niet klaar, blijkbaar.
En zij wordt 106, dus ze heeft nog 26 jaar te gaan. En dat wordt het volgende boek en ik wil echt iemand beschrijven. En dat, ik verheug me er zo op, ik heb er zoveel zin in, want ik schrijf dan niet over mezelf, maar over haar. Dat is al een enorme bevrijding. Maar zij is iemand die nog twee keer naar hoogbejaarde leven, een doorstart heeft gemaakt. Zoals goede champagne die na 20 jaar nog een opleving kent en nog een derde opleving. Maar dat leven dat maar blijft stijgeren, dat wil ik opschrijven.
Oké. Ik wens jou heel veel succes met een volgende roman, Oscar. En kom dan zeker eens terug. Ook deze muziek komt uit het boek Peggy Lee.
I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all And then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, Is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep... I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment, 'cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, Let's break out the booze and have a ball. If that's all there is.
Het is een beetje alsof Elsie spreekt, en dat is dan weer de moeder van Maxwell. Of is het Oscar van den Boogaard in het boek Het Jachthuis? Dit fantastisch nummer van Peggy Lee, dat ook voorkomt in deze roman. Naast muziek van Donna Summer en ABBA, Oscar, maar dat kon ik nu even niet laten horen, want we moeten richting Bernini en ook Caravaggio in het Rijksmuseum in Amsterdam. Hier is het al van Eyck wat de klok slaat, maar daar dus de barok in Rome. Professor Dirk de Meijer van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent. Dank om voor Pompidou naar Amsterdam te gaan voor het bekijken van deze twee titanen uit de barokke periode. De beeldhouwer, architect en dan ook weer de schilder. Maar nog even ter introductie, Dirk, eigenlijk als je naar die barokke kunst kijkt en architectuur, hoe gek is dat eigenlijk? Want al die eeuwen daarvoor mocht dat niet, die vormen talen. Het was helemaal verboden. En dan eigenlijk... ontstaat er iets waar kunstenaars zich... Die konden helemaal wild gaan door het feit dat een aantal katholieke concepten was veranderd. Misschien moeten we het zo zeggen.
Ja, klopt inderdaad. Dus je krijgt die periode die volgt op de periode van de hoogrenaissance en manierisme in de 16e eeuw, waar toch een en ander erg gecontroleerd was. Zeker in het manierisme krijg je is helemaal wars van de grote emoties, van het harde labeur, dat wordt natuurlijk niet getoond. En dan krijg je plots, na Concilie van Trent en een aantal andere dingen die gebeuren, plots dat centraal plaatsen van wat we de affecten zijn gaan noemen. Hè? Dat is de passies, de zware emoties.
Ja, dat was ook om indruk te maken op de gelovigen, neem ik aan, dat plotseling mocht huid zijn en een lijf.
Dat is wat gebeurt.
Het komt een beetje uit de contra-reformatie, denk ik, om ook een standpunt in te nemen ten opzichte van de protestanten.
Je wil mensen overtuigen. Ja. Je wil hun affecten en hun devotie regisseren. En dus ja, dat is het grote verschil. Het grote verschil zou je kunnen duiden tussen het manierisme, bijvoorbeeld een kruisafneming. Het manierisme toont een kruisafneming op het moment dat die gebeurd is. Want de echte kruisafneming, dat is natuurlijk veel te dramatisch en veel te erg. Dus je ziet Christus meestal in een heel elegante
wijze
in de armen van Maria liggen. Terwijl, kijk naar wat Rubens doet in de Antwerpse kathedraal, dat kennen alle luisteraars, daar zie je die kruisafneming met een van de apostelen die lijkwade tussen zijn tanden heeft om zijn twee handen vrij te hebben, om dat zware lijf van Christus, dat ook nog eens grijs is, want het is een dooie man natuurlijk, om dat zware lijf daar voorzichtig naar beneden te laten zakken. Dat is het grote verschil dat je krijgt.
Hoe vatten ze dat nu in Amsterdam op? Hoe proberen ze een aantal barokke begrippen te integreren in deze tentoonstelling?
Wel, ze vertrekken dus niet van die grote constructen, hè, die de kunsthistorie, kunstgeschiedenis daar achteraf opzet om dingen te verklaren. Maar het is eigenlijk een heel intrigerende, hele slimme tentoonstelling. Doordat ze vertrekt, ze gaat de werken tonen en contextualiseren in een begrippenapparaat dat toen gebruikt werd door die kunstenaars, door hun opdrachtgevers. Mm. Dus cruciale begrippen van toen worden telkens ingezet en je hebt opeenvolgende zalen telkens rond zo één centraal begrip. Dat is een hele knappe manier om dat te doen. Het zijn allemaal begrippen ook die te maken hebben met die affecten, dus die emoties. Trouwens, de tentoonstelling heeft eerder in Wenen gelopen, in het Kunsthistorisches Museum. En daar was de ondertitel The Discovery of Emotions. Hè? En het is daaraan dat de hele tentoonstelling opgehangen wordt. Mm. En dat wordt meteen duidelijk In het eerste zaaltje, wat eigenlijk werkt als een soort proloog. En wat ik een hele straffe zet vind, want het is een zaaltje waar je binnenkomt, dus je komt de tentoonstelling binnen, en er zijn maar twee werken. Eén Caravaggio, één Bernini, en een citaat van een tijdgenoot van hen, een dichter, Giambattista Marino, en dan staat er «È del poeta il fin la meraviglia». Het doel van de dichter is de verwondering.
Ook van Clara trouwens.
Voilà, dus dat is natuurlijk een sleutelbegrip voor de Clara-luisteraar, ja. Maar ook in de 17e-eeuwse kunst en kunsttheorie.
Ja, de verwondering, maar ook de verbijstering, neem ik aan.
Klopt. Dus die stellen ze ook tegen elkaar. Dus je krijgt La Meraviglia, de verwondering, en je ziet natuurlijk de bekende Caravaggio. Ze beginnen met een Caravaggio en een Bernini natuurlijk. Dus van Caravaggio heb je Narcissus, waar de verwondering voor het eigen spiegelbeeld in het water natuurlijk kantelt in een noodlottige liefde. En daartegenover staat dan een prachtige kop, de Medusa van Bernini, die je kon doen verstenen door de stupor, de verbazing, de tegenhanger van de verwondering natuurlijk. En dat hangt heel mooi aan elkaar, omdat natuurlijk Bernini zich daar baseert op een schilderij van Caravaggio van de Medusa en op een ander gedicht van Marino. Dus dat is heel intens. En er zijn maar drie dingen die getoond worden. Dat is een heel sterk beginpunt, vind ik.
Mm-hmm. Ga eens verder. We hebben de verwonderingen, we hebben al die affecten, we hebben de verbijstering, de liefde komt natuurlijk ook om de hoek kijken. Dat kan niet anders.
Ja, dus je krijgt al die begrippen, waardoor je dus eigenlijk in die tentoonstelling de barok van binnenuit toont. Dus niet, je kijkt niet van buitenaf, je kijkt van binnenuit. Dat is heel sterk. En dus de zaal die volgt op die van de Meraviglia, de eerste echte zaal zou je kunnen zeggen, is gewijd aan de orare en de terribilità. En
je krijgt dan... Ik krijg nu al schrik, Tiptenij.
En dus wat mooi is, je krijgt opnieuw Caravaggio tegen Bernini, je krijgt de jongen die gebeten wordt door een hagedis, een heel bekend werk van Caravaggio, daartegenover een heel weinig bekend werk van Bernini, groteske mannenkoppen die de koets van Bernini zelf zouden gesierd hebben, die komen uit een privécollectie. Mm-hmm. We hadden hier ook bijvoorbeeld die anime Damnate uit de Spaanse ambassade bij de Heilige Stoel, kunnen hebben, maar die gaan daar nooit buiten, dus die hebben ze ook niet kunnen krijgen voor deze tentoonstelling. Maar dan, en dat is wel knap, dat is dat je binnen dat thema krijg je dan vier keer de David en Goliath. Hè? Dus vlak van horreur, hè? Dus waaronder de bekende Caravaggio, maar ook, en ik vind het altijd wel knap als je in een tentoonstelling die vier keer datzelfde thema krijgt, want dan begin je echt te zien, wat beslist een kunstenaar om daarmee te doen? En waarin verschilt hij van die anderen? En dan krijg je daar bijvoorbeeld een wonderlijke Valentin de Boulogne. En dan zijn we toch bij minder bekende namen. En dat vind ik een grote kwaliteit van deze tentoonstelling. Die op het eerste zicht een beetje zou kunnen bekeken worden als een soort blockbuster-ding. Caravaggio, Bernini. Maar het is blockbusters met Een blockbuster met brains, zoals een criticus van de Sunday Times over de tentoonstelling in Wenen geschreven had. Men brengt ook die andere kunstenaars. Valentin de Boulogne, die trouwens in Rome heel erg samenhing met de Fiamminghi die daar actief waren. Ja. Zaten samen bij de bandvleugels. En dan krijg je een David die heel centraal, recht vooruit, de blik uit het schilderij, die dat grote, bebloede hoofd van Goliath vasthoudt. Maar wat het meest opvalt, is niet de terribilita van dat afgehaakte hoofd, maar die blik van David, die eigenlijk daar een man is die zich bewust is van de eigen daad en de emoties. Precies iets wat bijvoorbeeld Panofsky ooit aangeduid heeft als een van de karakteristieken van de barokkunst. Hè? Mm-hmm. Dus op die manier worden die dingen aangeraakt, aangebracht.
Nu, is het niet een beetje bizar, Dirk, om dit te herleiden? Want uiteindelijk gaat het over barokke kunst. Om dit te herleiden tot schilderijen en dan beeldhouwkunst. Want barok moest het natuurlijk ook altijd hebben van de combinatie van allerlei disciplines. En van de totaalkunstwerken die bijvoorbeeld door Bernini zijn gerealiseerd. Men kan natuurlijk moeilijk die fantastische extase van de heilige Teresa zomaar naar Amsterdam brengen, maar wat blijft daar dan nog van over? Krijg je dan niet een beetje steriele stukken aan een muur? Terwijl als je Rome bezoekt, wat op dit moment met het coronavirus natuurlijk niet aangewezen is, dan krijg je een heel ander soort van ervaring.
Dat is een overweging die ik had toen ik buiten kwam uit de tentoonstelling. Het enige gemis dat ik had, is dat natuurlijk alles waar die tentoonstelling naar opbouwt, via al die begrippen die ze aanbrengen, dat zijn natuurlijk die ensembles, dat zijn die kapellen in Rome, waar Bernini met name dan wat zijn tijdgenoten noemden, Baldinucci bijvoorbeeld noemde het bel composto, waar natuurlijk al die kunstvormen samengebracht worden, met name door Bernini, die dus behalve beeldhouwer ook architect, maar ook schilder was. En waar hij dus die kunstvormen, de beeldhouwkunst, de architectuur en de schilderkunst, samen inzet met de bedoeling om een effect te bereiken dat sterker is dan elk van die kunsten alleen zou kunnen. En dat heb je natuurlijk bijvoorbeeld met de extase van Santa Teresa of met kapel van de lijfarts van Innocentius, van Gabriele Fonseca, die precies uit zijn nis komt en een voorbeeld geeft van devotie. Nu, dat mis je natuurlijk, maar dat begrijp je wel vanuit een curatorieel standpunt. Dat is, men heeft zich geconcentreerd op schilderkunst, beeldhouwkunst. Het is moeilijk om daar de architectuur via schetsen, via modellen of wat dan ook bij te... Dat begrijp ik wel. En ik vind toch dat men er bijzonder goed in slaagt om die interactie schilderkunst, beeldhouwkunst tot stand te brengen en te laten zien wat daar gebeurt. Ja. Beeldhouwkunst komt er trouwens heel sterk uit.
De vormgeving ziet er ook heel bijzonder uit. Dirk, die is gedaan door twee Italianen van Forma Fantasma. Dat zijn mensen die zijn opgeleid aan de Design Academy in Eindhoven. Het ziet er prachtig uit, maar ik heb mij moeten baseren op foto's. Het internet.
Ja, klopt. Twee Italiaanse architecten, maar die in hun studio in Amsterdam hebben, Forma Fantasma. En ze doen iets heel bijzonders in een tijd waarin we gewoon zijn om dat soort van barokwerken te zien tegen eerder donkere tinten. En zeker in het Rijksmuseum, wat Wilmot gedaan heeft met Rembrandt. Daar krijg je nu het absolute tegendeel. Dus het hele Philips paviljoen is wit. En dan zijn er panelen aangebracht op de wanden in stoffen, in zachte kleuren, vaalblauw, zacht roze, vanillegeel. Zo. De criticus van het NRC heeft een beetje vilain opgemerkt van dat het eigenlijk een beurs is voor vintage decor. Dat vind ik niet terecht. Ik vind de kleuren zijn heel goed gekozen. Sluit heel erg aan bij de barok. Het zijn de tinten die ook voorkwamen op de gevels van barokpalazzi. Dat hele lichte blauw, die vreemde tinten, ook in interieurs. Het enige wat mij misschien wel stoorde, was dat in sommige zalen door de plaatsing van scheidingswanden herleid worden tot heel benepen ruimtes. Alsof je zo die grote Roomse barok een beetje wil in een gereformeerd kamertje dan toch maar gaan tonen.
Blijft Holland, hè, Dirk de Meijer. Dus sorry, Oscar.
Ik ben katholiek. Ik ben katholiek.
Ja, ja. En ga jij kijken?
Ja. Ja, ik ga zeker kijken.
Ja. Heb jij wat met Caravaggio,
enorm.
Oscar?
Ja, ik hou van Alles of Niets en ik hou van Clair Obscur. En ik hou van Caravaggio. De eerste keer dat ik naar Napels ging om de Sette Misericordi te bekijken, werd ik van mijn Rolex beroofd. Zwaar gewond ben ik toen in de armen van de Napolitaan beland, met wie ik 2 jaar lang een relatie heb gehad. Met wie ik denk ik duizenden inktvissen heb gedood in de zee en heb leren vangen ook met mijn handen. Maar ja, dat is Napels, hè? Clair Obscur. Het is Alles of Niets. Het is die vulkaan die uitbarst en de liefde die je bedrijft. En alles staat in het teken van leven of dood zijn. En dat is een gezonde levenshouding. En al die schakeringen daartussen zijn, ja, levensloos.
Ja, het is toch een beetje gek eigenlijk, Dirk. Want Caravaggio, Bernini... dat is van een veel latere tijd in de 17e eeuw dan Caravaggio. Ja. Die is eigenlijk...
Bernini komt net aan met zijn vader als 7- of 8-jarige in Rome. In het jaar dat Caravaggio daar sterft.
Ja.
Hij sterft niet in Rome, maar ik bedoel in het jaar dat Caravaggio sterft. In het jaar dat Caravaggio Rome verlaat na de moord. Dus ze hebben elkaar in Rome zeker nooit ontmoet.
Maar Caravaggio, het is dus wel zo, theoretisch zou je kunnen zeggen, dat de schilderkunst, het is ook een sneller medium natuurlijk dan de beeldhouwkunst en de architectuur, dat zij die barokke principes veel sneller hebben kunnen omarmen. Want ze zijn veel later doorgegaan in de architectuur, toch?
Ja. Maar Caravaggio zit gewoon heel vroeg met dat moment en sterft ook relatief vroeg. Hij had natuurlijk ook een tijd langer kunnen. Maar de start van de barok zit in de schilderkunst, maar eigenlijk ook in de stedenbouw. Mm-hmm. Die gaat er nog aan vooraf.
Ja. Wie heeft de eerste officiële barokke steen dan gelegd, Dirk de Meijer? Wie zou dat kunnen zijn?
Ik zou zeggen dat de aanzet van de barok in steen, dat eigenlijk in de stedenbouw zit, in de stedenbouw van Sixtus V, in de jaren 80 al, 1580, ja. Die eigenlijk de hele aanzet geeft van het theatraliseren van Rome. Wat uiteindelijk dan in de schilderijen en in de kapellen gerealiseerd wordt.
Ja, ik had gehoopt, het is een van de twee, Bernini of Borromini, maar het was al voor hen geschied, natuurlijk. Dankjewel, Dirk de Meijer, om naar het Rijksmuseum te gaan. De tentoonstelling is te bezichtigen tot 7 juni. Nog een hele tijd dus. Ik hoop ook dat het daar open zal blijven, want je hoort het ook al in het nieuws om 5 uur. Heel veel culturele evenementen werden gisteravond en vandaag al afgelast. De Munt schrapt alle resterende voorstellingen van de Da Ponte-serie die daar loopt. Wheels blijft wel open, net als de Van Eyck tentoonstelling. We volgen het allemaal op de voet voor jullie op. En ook wat het Clara-festival betreft. We zullen jullie op de hoogte houden, want het is heel complexe materie natuurlijk. Maar volgens de toestand, nu zouden wij toch morgen starten met Ute Lemper in Flagem. Dan zijn we met niet meer dan 1000 personen en zitten we allemaal veilig en op een goede afstand van elkaar met zakdoekjes naar die geweldige stem te luisteren van Ute Lemper. Morgen zit hier Niki Aerts en zij ontvangt Chris Martane aanleiding van zijn tentoonstelling in het SMAK in Gent. We spreken ook met Thomas de Kreus, die schreef een boek, De Spektakeldemocratie. En dat gaat ook over een thema van het Clara Festival. En dat is die spektakelmaatschappij dan weer van Guy Debord. Allemaal in het teken van glitter en doom. Laten we hopen op veel glitter en weinig doom de komende weken. Nog een hele fijne avond met Clara. Bye bye.
onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.